De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft, 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we naar 2000. Edwin Evers zendt dan voor het eerst uit op Radio 538. Ruud Gullit trouwt met Estelle Cruijff. En in Enschede vindt die verschrikkelijke vuurwerkramp plaats. En onderweg van Abel, freestyler van Bamfunk MC's... en Oeps, I Did It Again van Britney Spears, die staan hoog in de hitlijsten. Patrick Kluivert is de spits van Barcelona. Hij is in bloedvorm. Ook tijdens het EK van 2000 in Nederland en België. Maar dan gaat het toch gruwelijk mis met Oranje. In de halffinale tegen Italië. In misschien wel de meest dramatische uitschakeling ooit van een team op een EK. Daarover heb ik het in deze aflevering van Warming Up met Patrick Kluivert. Patrick Kluivert in Barcelona en wij zitten in de Smet Studios in Amsterdam. Patrick, ik had je net nog in beeld, maar nu zie ik je niet meer. Maar voor een podcast is het gelukkig niet erg. Ik hoop dat je me hoort. Hoor je me nog?
Ik hoor je zeker, maar het mooiste is, ik zie jou wel.
Oh, kijk. dus jij ziet mij wel, maar ik zie jou niet meer. Oké, prima. Nee, maar top dat je er bent, man. Want je hebt volgens mij best een drukke baan daar als hoofdjeugdopleiding bij Barcelona. Hoe ziet je werkdag eruit bij Barcelona nu?
Ja, het is pittig. Hoe ziet mijn werkdag eruit? Ik ga normaal gesproken ga ik om rond een uurtje of 9 ben ik er. En ja, dan ga je al de teams bekijken met de, zeg maar, de verantwoordelijken van de teams. Wanneer ze moeten spelen, al de trainingstijden, de geblesseerden. Alles wat te maken heeft met de jeugdopleiding, met de voetballers. Daar ga je dan overleggen. En ja, op een gegeven moment zijn er ook spelers die aantrekkelijk zijn voor de jeugdopleiding. Die ga je dan bespreken en op een gegeven moment gaan we beslissingen nemen. Zo. En zo zit eigenlijk de dagelijkse... dag uit op een normale werkdag.
En jij bent de directeur van het geheel, dus jij stuurt het aan. Hoeveel mensen heb jij, om het maar zo even zo te zeggen, hoeveel collega's heb je die waar je mee samenwerkt?
We hebben zeg maar 15 teams over de gehele jeugdopleiding. En onder mij zitten, ik denk, een mannetje of 20, zoiets.
Zo. Is een echt een verantwoordelijke baan, meneer Kluivert.
Ja, en het is ook een hele mooie baan. Ik bedoel, je praat over iets waar je, als het goed is, heel veel verstand hebt. En je probeert de mensen aan te scherpen waar nodig. Natuurlijk kwam ik al een beetje in een lopende en een geoliede motor. Maar die probeer je natuurlijk te fine-tunen. En dat heb ik de laatste 2 jaar gedaan.
Nou, weet je wat ik mooi vind? Want volgens mij zijn we dat in Nederland, een aantal van ons, dat een beetje kwijt. Je bent, kijk, we kennen je, en daar gaan we straks over praten, over je periode als voetballer. Maar inmiddels, je bent technisch directeur geweest bij Paris Saint-Germain. Je bent dus nu directeur voetbalopleidingen bij Barcelona. Je bent bondscoach geweest bij Curaçao. Je bent assistent bondscoach geweest van het Nederlands elftal. Je bent assistent bondscoach geweest, of althans co-bondscoach moet ik zeggen, met Cameroen. Je hebt heel veel bestuurlijke ervaring op dit moment. Heb je het gevoel dat je... Hoe ben jij als bestuurder? Laat me het zo zeggen. Ik ken je eigenlijk niet goed als bestuurder.
Hoe ik ben? Ja. Nou, ik sta voor een bepaalde visie. Die draag je uit naar de mensen waarmee je samenwerkt. En ja, iedereen moet daarachter staan. Je moet ze natuurlijk wel weten te beïnvloeden en weten te overtuigen. Maar ik denk met mijn ervaring als speler en ook als trainer en ook als assistent-trainer... denk ik wel dat ik een bepaalde hand heb gedrukt op wat ik wilde zien. En hoe ik ben, ik ben vrij meegaand, maar ik heb wel een bepaalde visie. En ja, die wil ik graag uitdragen.
Hoe zou je die visie omschrijven? Want ik vergeet trouwens nog een hele belangrijke schande van mij trouwens. Je bent kampioen geworden met Jong Twente. Ook nog even, hè? Want dat vergeet je nog even. Niet met Ajax, niet met PSV of Feyenoord. Nee, met Jong Twente. Nationaal kampioen.
Ja, om eventjes terug te blikken. Ik had een fantastisch team onder mijn hoede. Van Jong Twente. Met name met Quincy Promes, Chris David, Joey Pelupessi. Jongens die daarna ook natuurlijk nog bij leuke clubs hebben gespeeld. Maar toen ik in 2011 bij Twente als coach was het fantastisch. Ik had echt jongens die gretig waren, die heel leergierig waren. En daar heb ik gewoon mijn ja, mijn ding kunnen doen. En ja, dat heb je ook kunnen zien in de wedstrijd die we hebben gespeeld. Ook uit tegen Ajax, uit tegen Feyenoord. Hebben we gewoon eigenlijk de jongens van de mat gespeeld. En ja, dat is mooi om te zien dat het niet altijd hoeft bij een topclub. Als je maar weet hoe de jongens te triggeren. En te laten voelen dat ze, ook al spelen ze niet bij Ajax of bij Feyenoord, dat ze ook zeker wel gewoon de lijnen uit kunnen zetten en het vertrouwen kunnen hebben van mij als trainer, maar ook van de mensen waarmee ik heb gewerkt, dat ze iets kunnen neerzetten. En dat is het belangrijkste.
Hoeveel van je... Gelukkig, ik zie je weer. We zitten wel in de podcast, maar ik zit dus in de Smet-studio en nu kan ik Patrick weer zien. Maar hoeveel van wat je nu in je voetbalvisie hebt, komt uit jouw voetbalcarrière? Of is het meer beïnvloed door de coaches die je hebt gehad?
Het merendeel zeker weten. Kijk, ik heb heel veel fantastische coaches gehad. Daar steek je van allemaal een beetje op, zodat je zelf jouw visie kan fine-tunen eigenlijk. Want als speler heb je daar nog niet echt heel veel mee te maken. Maar als je assistentbondscoach bent geweest van Louis van Gaal, alle dingen die je van andere trainers hebt opgestoken. Ja, dat vormt jou zelf als trainer en als mens, denk ik. En voor mij is het belangrijkste ook de wijze waarop je jouw visie overbrengt op de spelers. Een speler A, die heeft een schop onder zijn reet nodig. En een speler B, die heeft juist een schouderklopje nodig. En die differentiatie is heel belangrijk om te bewerkstelligen wat je wilt krijgen uit een speler.
Wat is je visie? Hoe zou je dat omschrijven nu?
Ja, sowieso aanvallend voetbal. Ik hou van aanvallend voetbal. En je moet jezelf als individu wegcijferen als voor het team. Ja, en ik ben zo iemand die eerst gaat kijken wat voor spelers je hebt in je team, voordat je het systeem gaat aanpassen. Ik denk niet dat je met een bepaald systeem in een team kan breien als je de spelers niet hebt. Je kan natuurlijk wel proberen, maar sorry, dat is heel moeilijk. Het is heel moeilijk als je zeg maar een speler iets probeert te laten doen wat niet in zijn karakteristieken zit. En ook als je een speler uit zijn positie haalt, zeg maar, om andere dingen te laten doen dan dat hij gewend is.
Dus als jij bijvoorbeeld nu ziet nu met Koeman, hè, bijvoorbeeld, Pedri en Fati, Ansu en zo, die komen vanuit jouw jeugdopleiding door naar Barcelona 1. En dan wat ze daar speelt, dat speelt ze eigenlijk bij de jeugd ook. Bedoel je dat ook, dat ze één op één, je kijkt naar wat die spelers kunnen en daar proberen ze in hun kracht te laten spelen, ook in Barcelona 1?
Ja, maar Pedri is van Las Palmas gekomen, dus die heeft eigenlijk niet de jeugdopleiding van Barcelona genoten. Maar hij is natuurlijk wel een speler die dat automatisch heeft. Dus daar word je natuurlijk op geselecteerd, op de kwaliteiten die je bij je club laat zien. Dat laat ook zien dat je in Barcelona vlekkeloos kan erin kan komen. Maar Ansu, dat is een speler die gewoon heeft laten zien dat hij op zijn positie gewoon fantastisch uit de voeten kan. Helaas dat hij natuurlijk geblesseerd is geraakt.
Zonde.
Op cruciale moment. Terwijl hij juist in de bloei was en het vertrouwen kreeg. En natuurlijk ook belangrijke doelpunten maakte voor Barcelona. En ja, dat moet hij gauw weer oppakken. En hij is nu bezig aan zijn revalidatie. Maar buiten dat, ja, de spelers die ze nu hebben, die zijn wel fantastisch hoor.
Nou, ik weet niet of het klopt. Nou, las ik dat je misschien in je laatste jaar bezig bent, dat zegt de krant, hè. Maar ik weet niet wat jij zegt. Is het je laatste jaar als hoofd de jeugdopleidingen bij Barcelona, Patrick Kluivert? Of ga jij nog door? Weet je dat nog niet?
Dat klopt.
Je gaat stoppen.
Dat is wel gezegd. Ik moet nog een gesprek hebben, maar... Het is, ik denk wel dat het zo is dat het mijn laatste seizoen zal zijn als hoofdjeugdopleiding. Waarom? Oh ja, de president die had met Alessandro samengewerkt. En die wil hij graag waarschijnlijk op die positie hebben. En ja, we zullen wel zien wat er gebeurt. Ik heb nog sowieso nog 2 maanden om te kijken hoe of wat. Maar als ik wegga, dan heb ik met heel veel plezier de dingen gedaan wie ik heb gedaan. En er komt vast een nieuwe nieuwe kans voor mij om ergens anders mijn expertise
uit te... Het is toch onbevredigend als je het op een positie goed doet, maar politiek bepaalt dan eigenlijk hoe je positie in de toekomst eruit ziet. Want daar gaat het nu om. Alassane komt daar omdat hij gelieerd is aan de nieuwe president. Daar gaat het dus nu om.
Daar gaat het om, ja. Oh. Ja, weet je, dat is voetbal, Bert. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat weet je als geen ander. Maar het is natuurlijk, het is jammer. Je bent iets begonnen wat je goed hebt gedaan. De feedback van wat je hebt gekregen van alle mensen die daar werken. Dat spreekt voor zich. En dat neem ik alleen maar mee. En als dat zou gebeuren, dan is het zo. En dan ga ik gewoon verder. Ik bedoel, er zijn ergere dingen in de wereld. Maar ja,
zeker.
Dat zei het zo.
Ik denk dan meteen door. Hè? Want dan denk ik van, oké, je hebt Paris Saint-Germain gedaan. Daar heb je Frankrijk, goede competitie. Nou, in Spanje heb je gespeeld. Nou, ook een mooie ervaring. Je hebt nog gespeeld in de Eredivisie. Je hebt nog gespeeld in de Premier League. Hey, ervaring en clubs te over. Maar zie je jezelf nog steeds meer in die bestuurlijke kant of eventueel ook nog coaching kant?
Nou, ik moet eerlijk toegeven dat de coaching kant nu wel aan me zit te trekken.
Oké.
Weet je, want ik ben begonnen met het coachen. Daarna ben ik bestuurlijke kant op gegaan. Wat ook fantastisch is. Ik sluit het niet uit natuurlijk. Maar het veld, dat gras, dat blijft natuurlijk wel het mooiste wat er is, denk ik.
Ja, want het laatste wat je hebt gedaan is Cameroen, toch? Met Clarence. Dat is het laatste.
Ja, dat is het laatste, ja. Oh. Dat is het laatste.
Maar een club of een land meer? Als het aan jou ligt, hè? Ik weet hoe ver past op de voetbalwereld is.
Nou, weet je, het maakt in principe niet uit. Als het een leuke uitdaging is, dan ik hou alles open. Ik ga niet zeggen van, ik wil dit per se hebben. Nee, ik kijk gewoon wat de mogelijkheden zijn. En daaruit ga ik de beste keus maken.
Kijk, dat is over de toekomst. We gaan even naar het verleden. 2000, 21 jaar geleden. Wat komt het eerste in jou naar boven?
Ja, het EK natuurlijk. Ja. Als speler van Nederland zelf al. En als je me dit vraagt, ja, dan komt natuurlijk het EK 2000 in Nederland en België natuurlijk meteen naar boven.
En kijk, dat EK, zoals ik het ervaar, als ik het over jou heb, dan is het een hoogtepunt. Nederland-Joegoslavië. Ik zeg gewoon 4 goals, niet 3, 4. Wat nou eigenlijk doelpunt? Het was gewoon 4 goals van jou. Of Nederland-Italië, die uitschakeling. Waar denk je het meest aan?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik denk dan het meeste aan de uitschakeling van Italië. Ik bedoel, het is fantastisch dat je 3/4 goals mag maken. En al de euforie meeneemt. Maar het is natuurlijk wel een blamage, maar wel een hele bittere pil om dat in te nemen. Gezien het feit dat je tegen Italië met alle kansen die je zelf creëert, het niet afmaakt. 2 penalties in de reguliere speeltijd en dan met penalties verliezen. Ja, dat is zuur en helemaal. Als een toernooi in eigen land is. Na een WK, wat je fantastisch hebt gespeeld in 98. Nu dan zo'n hal in de kwartfinale ten onder gaan.
Laten we even beginnen bij het gevoel van het toernooi. Frank Rijkaard begon als sponscoach. Johan Neeskens was assistent. Jij was een van de sterren, wat ik al net zei. Hè? Tweede seizoen bij Barcelona, 25 goals, 9 assists. Was het een goed jaar trouwens bij Barcelona dat jaar, voordat je naar het EK ging, met die cijfers?
Ja, het was een fantastisch jaar. Ja, het is een fantastisch jaar, absoluut. Als je je tweede seizoen bij mijn club zit. En volgens mij was ik club topscorers, ja. Ik ben niet zeker. Maar als jij zo op dreef bent, dan is het natuurlijk een heerlijk gevoel om dan terug te komen bij Nederlands elftal en eigenlijk die lijn door te zetten.
Jullie hadden echt een geweldig team, hè? Want je speelde onder andere met Rivaldo, Guardiola, Enrique, Cocu, de broertjes de Boer toen. Van Gaal was trainer. Het was een erg sterk ensemble wat jullie bij elkaar verzameld hadden toen. Goede klik met Rivaldo, volgens mij ook vooral.
Ja, het was fantastisch. Met Rivaldo, Figo, als je die aan de zijkant hebt en jij als spits, ja, dan kan je wel aardig voorzetten verwachten natuurlijk. En ja, mijn specialiteit was, zoals je weet, was koppen en in één keer de bal achter de doelman tegen de net schieten. Dus dat is natuurlijk fantastisch om met twee fantastische spelers links en rechts te spelen natuurlijk. Alle Nederlandse spelers en alle andere spelers achter je. Ja, dat is ongelooflijk. Wat een fantastisch team was dat.
Weet je wat ik bijzonder vond? Want als je Rivaldo en Figo aan de zijkant hebt, het waren niet alleen jongens die voorzet snel gaven. Ze hadden hem ook best wel lang aan de voet. En toch klikte jij op een of andere manier met die twee. Ze gaven hem toch vaak genoeg op tijd.
Ja, want ik wist van hun dat zij nooit, bijna nooit, twee keer zouden raken. Ze moesten al of een keer iemand uitspelen. Of ze moesten iets doen. Tenzij ik helemaal vrij zijn natuurlijk. Maar ik wist, en daar hadden we natuurlijk heel vaak over gehad. Van als hun worden ingespeeld, dan kijk ze eerst omhoog. En dan maak ik mijn voorbeweging. En dan wist hun waar ik kwam. Dus de communicatie tussen Rivaldo, Figo en mij, die was fantastisch. Dus ik wist precies op welk moment ik kon mijn voorbeweging kon inzetten. En dat was op het moment dat hun hun hoofd omhoog deden om te kijken van waar ik was.
Kijk, je ging met een goed gevoel, kan je wel zeggen, naar het EK toe. Überhaupt, Nederland hoefde zich niet te kwalificeren voor het EK. Dus er waren heel veel vriendschappelijke wedstrijden. En jij was op dreef in die race, want je scoorde onder andere in die 5-5 tegen België maakte je volgens mij de 3. Je tegen Duitsland scoorde, tegen Roemenië scoorde, tegen Polen scoorde je. Jij was gewoon echt wel de man, de nummer 9 van het Nederlands elftal toen.
Ja, maar in tegenstelling tot de wedstrijden die we daarvoor speelden, hadden we niet veel gewonnen, maar nee. persoonlijk scoorde ik een aantal mooie en leuke goals inderdaad. Ja, voor het zelfvertrouwen is dat natuurlijk hartstikke mooi.
Ja, kijk, ik vond die 5-5 tegen België exemplarisch. Kijk, het is leuk voor het publiek natuurlijk, 10 goals in de wedstrijd, maar je wil geen 5 goals tegenkrijgen tegen je goede vriend Stalen.
Was in de Kuip, hè? In de Kuip?
In de Kuip was dat, in de regen.
Ja, ja. Dan ben ik niet open tegen België.
Ja, je beste vriend Stalen. Van het voetbalveld. Ja, voor de voetballiefhebbers. Patrick heeft ooit een rode kaart gehaald. Omdat hij Stalens even een douw gaf. Om het mee even zo te zeggen. Hij was niet zo aardig geweest tegen Patrick. Nou, ik zag een samenvatting terug van die wedstrijd 5-5. Hij was weer bij de hand, Stalens trouwens, in die wedstrijd. Weer een ruzie op het middenveld. En Stam erbij, Van der Sar erbij. Hele, in Suriname zou je zeggen, jugu jugu.
Jugu jugu, ja. Nee, weet je, het is, kijk, wat was gebeurd vergeet je natuurlijk niet. En ja, dan kom je in een vriendschappelijke wedstrijd. En daar gelden natuurlijk eigenlijk iets andere regels dan een week. Ja. Dus dat was het feit van, ken je het olifantje nog? De dingen die gebeuren, die vergeet je niet. Dus ja. Dat was zo'n moment. En op een gegeven moment, ja, kwamen de andere jongens ook erbij. Die wouden ook even een gram halen.
Ja, iedereen
dat ze alleen maar goed bij elkaar staan.
Heel goed. Nou goed, maar los daarvan ging je met een goed gevoel richting het toernooi. Met de nieuwe coach, Frank Rijkaard. Die je goed kent natuurlijk. Samen Champions League gewonnen met Ajax. Hoe ging je er naartoe?
Ja, je ging er heerlijk naartoe. Ik bedoel, we hebben het net gehad over het jaar bij Barcelona. Kijk, als je bij Barcelona goed speelt. En ik was niet de enige. Er waren nog meer spelers natuurlijk die bij Barcelona dat moment speelden. En die ook met mij meegingen naar het EK. Dat gevoel was belangrijk om die vast te houden. En om dat je over te brengen, ook aan je ploeggenoten natuurlijk. Dus ja, je ging lekker heen. Je wist dat je al gekwalificeerd was. Dus ja, we waren als team er helemaal klaar om eigenlijk gewoon zo goed mogelijk te beginnen. En door te gaan naar de finale. Helemaal omdat het in Nederland is.
Jullie speelden de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Die win je overtuigend. 3-0. Gewoon, jij scoort ook nog eens 1 goal tegen Denemarken. Eerst Tsjechië nog trouwens daarvoor. Dat was 2-1 tegen Tsjechië. Ook nog gewonnen. In de Arena was dat. En dan heb je die wedstrijd tegen Frankrijk. Zonder Zidane trouwens en zonder Henry.
Trissig, hè?
Ja, oké. Okay. Nee, het bleef nog best wel een leuk team over. Ja, oké, okay, ik begrijp wat je zegt. Maar toch, zonder Zidane. Hallo.
Ja, Zidane op dat moment, die was ook natuurlijk in zijn bloei van zijn leven. Zidane was dé speler. De man in vorm. En ja, als hij niet was, toen waren we natuurlijk hartstikke blij. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Je wil geen Zidane tegen je hebben op dat moment.
Nee. En dan die wedstrijd, want die vind ik wel extreem bijzonder. Kijk, jullie gaan als eerste in de pool gaan jullie door. Want Frankrijk was dan de wereldkampioen. Maar als jullie zouden winnen, zouden jullie als eerste in de pool doorgaan. En dan mochten jullie in Nederland blijven. Frankrijk moest naar België voor het vervolg. En dan komen jullie in de kwartfinale tegen Joegoslavië. Het was een schitterende dag. Echt zonnig, weet ik nog. In de Kuip. Wat weet je nog van die wedstrijd? Voordat jullie begonnen bijvoorbeeld.
Wij hadden natuurlijk het gevoel dat het, ja, het overheersende gevoel als het ware. Ik bedoel, je wordt eerst in de pool. En dan kom je tegen Joegoslavië. Ja, en je komt als het ware voordat je op het veld komt. Dan ga je altijd eerst eventjes het gevoel voelen. En ja, toen was het stadion was al vol. Dus het gevoel tussen de spelers en het publiek. Ja, je had al een affiniteit met het publiek. En ja, iedereen zag je in het stadion al zitten in het zonnetje. Het gevoel was gewoon fantastisch. Ik bedoel, Als je in de Kuip, wat eigenlijk een van de mooie en beste grasmatten was van Nederland. Het gevoel vooraf was fantastisch. Was gewoon, ja, daar kon je eigenlijk niks meer aan doen. Dus het was eigenlijk voor ons gewoon eigenlijk zo snel mogelijk je schoen aantrekken en warming up doen. En de wedstrijd gewoon winnen. Punt.
Nou, en dan ben jij bent los. Vooral die eerste helft. Je bent gewoon los. Want je hebt dan een hat-trick. Volgens mij in de eerste helft.
Ja, maar persoonlijk was ik natuurlijk los. Maar ik moet wel zeggen dat het hele team helemaal los was, hoor. Je kan pas los zijn als het hele team helemaal goed in elkaar steekt. En we waren zo vol van vertrouwen. Dat straalde ook uit. Dat zag je ook. En ja, als je al goed in je vel zat. Ja, dat was gewoon super. De eerste goal. Als die erin gaat. De euforie tussen de spelers en het publiek. Ja, dat smaakte gewoon naar meer. En dat zag je ook, ik denk, niet alleen van mij afstralen, maar ook van het hele team.
Waren het typische Patrick Kluivert goals, als die al bestaan?
Ja.
Ja, waarom?
Dus daar kan ik heel snel zijn.
Ja, waarom?
Ja, de eerste goal, dat was volgens mij was de eerste. Die paas van Edgar, volgens mij.
Ja, de eerste is een paas van Edgar. En vanaf
dat stik hem direct in.
Ja.
Dat tik ik hem direct in.
Precies. En de tweede...
Onder de keeper.
Weet je die nog, de tweede?
Die tweede was volgens mij van Dennis kreeg ik de bal.
Bosveld.
En die neem ik één keer aan.
Bosveld.
Van Bosveld. Oh,
ja,
Jezus.
Bosveld krijg je de tweede. En,
neem ik één keer aan.
Ja, en dan de derde is Zender.
Ja, de derde is van Zender, ja. Ja. Die links doorgaat. En dan tik ik hem in één keer met mijn binnenkant verder hoek.
Klopt, en dan spint hij op je rug en heeft hij die vier vingers op zijn... die steekt hij op, dat je zijn vier hebt gemaakt.
Ja.
En dan krijg je nog een beuk daar van Joegoslaaf. Daar zit je nog met hoofdpijn zit je op de grond. En dan word je gewisseld, een soort van publiekswissel. En het mooie is van die wedstrijd nog, Pet, ik weet niet of je dat nog weet. Weet je nog wie voor jou ging buigen? Die kwam naar jou toe en die ging helemaal zo buigen. Ja, is heel lang geleden, ik weet het.
Edgar?
Nee, Van der Sar. Van der Sar kwam... Ja, die kwam naar jou toe en die...
Oh mijn god.
Kijk, Van der Sar kwam naar jou toe en die gaf je een hand. En die ging je echt zo van, zoals een Japaner buigen uit respect. Zo van, wow, respect man, respect.
Wat leuk zeg.
Ja, Van der Sar. En Van Hooijdonk zit naast je, Van Bronckhorst zit ernaast. Reiziger zit naast je op de bank. En die zijn allemaal van, wow, Patrick, wow.
Wat leuk. 21 jaar geleden. Ja, dat is eigenlijk als de dag van gisteren, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, hè?
Ja, ik vind het wel. Ook elke keer als er een EK wordt gespeeld, word je natuurlijk heel, heel erg eraan herinnerd. En het is natuurlijk fantastisch. Wat wij als team en natuurlijk individueel allemaal hebben neergezet voor het Nederlands elftal. En dat is mooi. En dat is, in het Engels zeggen ze, very grateful. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Absoluut.
Kijk, en dan krijg je, de kwartfinale is gespeeld. Tsjechië winnen jullie, Denemarken winnen jullie, Frankrijk winnen jullie. Joegoslavië win je. Echt op een hele goede manier. Tsjechië misschien een beetje saaie wedstrijd, maar het is echt oplopend. Na 6-1, dan halffinale. Amsterdam Arena. Tegenwoordig Johan Cruijff Arena. Nederland speelt tegen Italië, halffinale. Kan je herinneren met wat voor gevoel je die wedstrijd inging? Die halffinale, eigen land, EK, goed in je vel, veel gescoord.
Amsterdam Arena.
Amsterdam Arena, ja.
Ja, dat, allemaal, eigenlijk waren het allemaal boksen
die we maken het alleen maar erger, hè? We maken het erger, hè?
Maakt het alleen maar pijnlijker. Ja. Dankjewel, hè?
Nee, maar ik zet het op. Ja.
Na de 6-1 van Joegoslavië, ja, dan ga je met een fantastisch gevoel natuurlijk naar Amsterdam. En natuurlijk is Italië geen Joegoslavië. En dat weet iedereen. Ja, en op een gegeven moment speel je de wedstrijd. En ik kan me nog herinneren dat het vrij saai was in het begin. De twee teams die tasten elkaar als ze daar een beetje af. Op een gegeven moment, ja, dan krijg je gewoon in de wedstrijd 2 penalties. Hallo, je krijgt 2 penalties.
Ja.
En ja, de eerste kreeg Frank.
Ja.
En ja, die stopt. Is het Toldo?
Toldo keepte, ja. Wil je alle spelers even weten? Ik zal ze even allemaal voor je noemen. Wacht even, dit zijn ze allemaal die speelden. Let op. Toldo en dan Giuliano, Cannavaro, Nesta, Sambrotta, Albertini, Fiore, Di Biagio, Maldini en dan Del Piero, Inzaghi.
Ja, dat is een aardig team, hoor. Hey. Ik wil niet zeggen, maar... die hadden wij gewoon moeten kloppen. Punt.
Ja, jullie speelden...
En des te zuurder.
Ja, nee, ik ga nog... Jullie speelden met Van der Sar in de goal. Dan van rechts naar links achterin. Bosveld, Stam, Frank de Boer, Van Bronckhorst, Cocu, Davids. En dan Overmars, Bergkamp, Kluivert, Zenden.
Ja, dat is gewoon een goed uitgebalanceerd team, hè?
Fantastisch team. 4 man achterin, 2 zeg maar controlerend, Cocu en Davids. Aan de zijkanten, Zend op links, Overmars op rechts. En dan Bergkamp erachter.
Bergkamp erachter.
En jij nummer 9. Oh.
Ja. Oh. Ja, ik bedoel, als je nu deze opstellingen zo tegenover elkaar ziet, ja, dat zijn gewoon wereldteams, hè? Met heel veel historie, die voor hun land zijn uitgekomen.
Had jij nog voorkeur, hè? Kijk, bij Barcelona speelde je met Rivaldo en met Figo op de zijkant, bij Nederland dus met Zende en Overmars. Had jij voorkeur voor Zende of Overmars aan de linker of rechterkant?
In die tijd speelde natuurlijk gewoon met links op links. Het is eigenlijk een beetje veranderd in het spel. Op dit moment heb je heel vaak dat je met linkerpoot op rechterkant speelt. Dus je komt vaker naar binnen. Dus je krijgt minder voorzetten van de zijkanten. Maar in die tijd was Zender gewoon links en Overmars was rechts. En Overmars was zeg maar tweebenig. Dus het maakte niet zoveel uit.
Heb jij nog meegekregen dat er een discussie ontstond tijdens het toernooi dat Mark Overmars wilde niet meer op rechts spelen? En kijk, Overmars wilde eigenlijk op links spelen. En Zende moest toen van Rijkaard naar rechts. En vervolgens speelt hij goed. Met name ook tegen Denemarken speelt hij goed. En tegen Frankrijk bleef het toen vervolgens staan dat Zende op links ging spelen. Heb jij toen meegekregen, die discussie?
Ja, die discussie heb ik wel meegekregen. Ja,
je bent hier naar Frank gegaan van Frank, zet Mark op rechts, weet je. Zenden, is beter voor mijn aanvoer.
Nee. Dat was een klein verschil. Ik bedoel, wat ik net zeg, Marcus was aan beide kanten was hij goed. Alleen, als individu wil je als speler natuurlijk een positie staan waar jij denkt dat je het beste voor je team uitkomt en ook het beste voor jezelf. Maar voor mij is het natuurlijk handiger dat Mark op rechts zou spelen en Boudewijn op links.
Kijk, en misschien heeft Frank dat gezien. En nou, dat was de opstelling. Weet je wat ook wel interessant is om nog te zeggen, Patrick? Op de bank, als je die bank van jullie ziet, weet je wie op de bank zit? Sander Westerveld, Ed de Goeie, Bert Konteman, Arthur Newman, Michael Reiziger, Aaron Winter, Clarence Seedorf, Peter van Vossen, Ronne de Boer, Roy Mackay, Pierre van Hooijdonk. Die bank is ook al trang, is ook al sterk, hè?
Ja, dat is een hele sterke bank.
Half finale. Je zegt al 0-0, een beetje moeizame wedstrijd eigenlijk. Maar dan krijg je 2 penalties. Ja. Frank krijgt de eerste. Hij mist.
Kluivert. Met Nesta. Strafschop ook nog. Nou ja, daar worden ze gek natuurlijk, de Italianen bedoel ik. Kijk, hij trekt nu aan dat shirt, ja. Maar waar zit Kluivert ondertussen? De Boer met de strafschop. En gestopt.
Hij mist, ja, links van de keeper. Niet echt goed ingeschoten, een beetje dichtbij was hij, maar wel goed gepakt. Ja, en dan krijgt Nederland nog een penalty.
Ja.
En wie moest hem schieten? Ja. Ja. Nou, wie moest hem? Ik wilde hem schieten.
Jij zei, Frank, laat mij.
En, ja, en buitenkant paal. Kan je me nog herinneren.
Ja, maar niet zo snel. Niet zo snel. Wie stond jij... Zo, ja, ik neem aan dat jij sowieso op het lijstje stond, toch? Van de penaltynemers.
Ja, ik stond op het lijstje, ja.
En maar Frank nam hem deze keer omdat... De eerste. Weet je dat nog?
Nee, omdat hij als, op de penaltylijst heb je gewoon namen die eerste zijn en tweede en derde. Dus Frank was altijd eerste.
Oké. Okay.
En daarna, ja, hij mist. Dus ja, op een gegeven moment dan wilde ik hem nemen. Ik nam hem ook, ja. Ik nam niet goed. Ja, ik bedoel, je kan hoog of laag zingen, lang of kort over praten, maar ik nam hem niet goed. En... Ja, daar baal ik nog steeds van. Op de dag van vandaag, godverdorie, ja.
En nu Kluivert. Vanaf 11 meter. We zullen zien. Kluivert, Tolo. Tweede kans voor Nederland uit de strafschop. En tegen de paal. Nou. En nog altijd 0-0.
Ach, dat...
Buitenkant paal.
Ja, dat kan je ook niet meer beschrijven.
Hoe speel je verder op dat moment? Tweede penalty gemist van de wedstrijd namelijk. Hoe speel je nog die wedstrijd verder?
En beide penalties waren ook nog in de eerste helft ook nog.
Ook dat nog, ja.
Dat, waren in de eerste helft. Dus hoe speel je verder? Ja, je moet met alle goede moed... moet je de wedstrijd tot een goed einde weten te brengen. Met hetzelfde spel. Want je krijgt natuurlijk niet voor niks de penalties. Snap je? We speelden daarna natuurlijk gewoon ons spelletje door. Maar niet, we hebben helaas niet kunnen scoren. Dat is natuurlijk zuur. Helemaal als je het eindsignaal hoort en je hebt twee penalties gemist. Wat normaal gesproken eigenlijk 100% goals moeten zijn. Maar op dat moment liep het echt tegen ons. Heel heftig was het eigenlijk.
Weet je nog wat Rijkaard zei? Of misschien Johan Neeskens, de twee coaches toen van het team. Na het fluitsignaal.
Zonde, iedereen was er ziek van natuurlijk. Op dat moment kon je ook niet direct na de wedstrijd iets zeggen.
Nee.
Iedereen was nog bezig met de penalties in je hoofd. En dan ga je natuurlijk nu niks zeggen over de penalties die je gemist hebt.
Zeggen jongens in het veld eigenlijk iets tegen je, of ook niet?
Ik bedoel, vanaf het moment dat je de penalties mist, kan je niet meer terugdraaien. Dus ja, je coacht elkaar, je houdt elkaar positief in de wedstrijd. Want je mag natuurlijk niet je hoofd verliezen. En hoe moeilijk het ook is. Hebben we dat gedaan? Ik ben ook van mening dat wij niet slechter zijn gaan spelen in de wedstrijd. Maar we hebben helaas geen goal kunnen maken.
Stond je anders achter die bal bij de tweede penalty dan normaal gesproken bij in een competitie of zo? Had je daar een ander gevoel bij of was je gewoon relaxed?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ik had het gevoel dat ik gewoon hetzelfde stond als normaal. Maar EK, eigen toernooi, vertrouwd stadion. Ja, ander gevoel. Het is niet het gevoel van de competitie. Het is wel een landsbelang. Dus het geeft natuurlijk wel een extra dimensie. Dat zeker.
Landsbelang neemt dan toe, want het blijft 0-0. Penalty-serie. Jullie staan met elkaar in de middencirkel. De serie begint. Italië mag beginnen met de strafschoppen. De eerste die hem neemt is Luigi Di Biagio. Hij scoort. Dan komt Frank de Boer. Die heeft in de wedstrijd gemist. Hij gaat weer voor de penaltyreeks staan. Hij schiet. Hij mist. Opnieuw. Wat dacht jij toen in die middencirkel, Patrick?
Ja, ik kan er nu om lachen. Ik dacht, shit, ik moet ook weer.
Dat is maar hè. Nee. Ik had te doen met Frank. Ik had zo te doen met Frank.
Nee, ja. Nee,
twee penalties in één wedstrijd.
Dat is... Ja, ik denk als je deze vraag nu aan Frank stelt, dan vreet het nog steeds de schoen op.
Ja, klopt.
Maar ja, ik had het wel met Frank te doen. Absoluut. We kunnen er nu lichtelijk om lachen.
Sorry luisteraars die nog steeds de emotie voelen van toen. Maar het is ook een beetje lachwekkend natuurlijk.
Het was natuurlijk vreselijk. Nou, eerlijk gezegd, het was echt vreselijk.
Ik
voelde gewoon wat hij op dat moment voelde. En dat is niet fijn. Nee.
Weet je wat ik toen... ik weet niet of dat was daarna volgens mij. Heb ik ooit een speler gezien die in 1 wedstrijd 3 penalties heeft gemist. Weet je wat dat was? Dat was Martin Palermo. Martin Palermo nam op een gegeven moment... Ja, hij nam op een gegeven moment in een wedstrijd... nam hij 3 keer een strafschop. En hij miste alle 3.
Kan je je voorstellen wat hij voelde?
Dat, hey. Dat was echt... Oh mijn god. Hij trok zijn shirt over zijn hoofd. Ik vind het al knap dat je die tweede nog een keer gaat staan.
Hij wilde eigenlijk gewisseld worden.
Ja, hij wilde gewisseld. Maar oké, jij staat in de middencirkel. Frank mist. En hij baalt er nog steeds van trouwens. En dan komt Gianluca Pesotto. Die maakt 2-0. Jaap Stam. Jij moet nog, hè? Hoog over.
Ja, Jaap Stam ook. Ja, ik denk dat ze de bal nu nog steeds zoeken daarboven.
Dus dat, precies.
Die was zo hard.
Ja, heel hoog.
En ja, Jaap onwaardig. Want Jaap, die schoot op de trainingen. Elke bal schoot hij erin. En daarom was hij ook natuurlijk op de lijst.
Ja.
Die was zo koelbloedig. En die schiet normaal gesproken. De bal ziet hij gewoon keihard tegen de touwen.
Italianen staan voor.
Dus 2-0.
2-0. Ja. Dan komt... weet je wie de derde maakte bij Italië toevallig?
Ja, het was geen Totti.
Het was Totti.
Maar...
Hij nam een Panenka-achtige penalty.
Panenka? Ja. Ja. Ik dacht dat hij later...
Was niet meer nodig later.
Ja.
Oh, sorry.
Nee, precies.
Hij was niet meer nodig.
Maar, ja, Totti, ja.
Totti nam hem.
Ja, ik kan zijn hoofd nog steeds van zijn romp aftrekken. Hoe die dat deed was echt een beetje... disrespectful.
Ja, was echt...
Maar ja, hij zit. Hij
was wel een goede Panenka.
Hij zit en daar doe je niks aan. Ja, was wel een goede.
Jij kwam...
Dus dat was...
Dat is 3-0. Jij kwam en je gaf toch een beetje hoop. Nu had je wel extra die spanning.
Ik had nu... ik wil niet zeggen dat ik nu op geen de juiste spanning had. Want dat had ik daarvoor ook natuurlijk. Maar ja, ik had gewoon het gevoel van... Luister, hij moet er gewoon in. Hij moet er echt in. Al moet je de bal erin rossen. Ja, hij moet er gewoon in. Dus ja, ik leg die bal neer. En ik neem gewoon mijn normale stappen achter de bal. En ik schiet hem rechts van... Van Toldo. En dat moet je wel eerlijk zeggen, dat was wel een echte opluchting, hoor.
Ja, hè, dat snap ik
een
wel.
Een echte opluchting.
Dat je in ieder geval dacht, poeh. Nou, en ik kan me ook nog voorstellen, want daarna komt Paolo Maldini, jouw voormalig ploeggenoot bij Milan, en zijn penalty, die wordt gepakt door Van der Sar.
Ja.
En ineens dacht ik als kijker, wacht even, zou het toch nog?
Het kan.
Het kan nog.
Het kan, ja. Ja, dat dachten wij ook.
Ja, weet je wie de laatste naam van Nederland?
Paul.
Ja. Paul Bosveld.
Bosveld.
Ja, Paul Bosveld nam de laatste. Ja.
Paul Bosveld. Kijkt hij, durft hij te kijken? Weet hij het zeker? Nee, het is over. Het Nederlands elftal ligt eruit. Italië gaat naar de finale tegen Frankrijk.
En toen was het over.
Ja. Weet je, het is als je er nu nog steeds over praat... vind ik het zo erg. Niet alleen voor ons, voor de spelers, maar ook voor heel Nederland. Ik bedoel, iedereen heeft zo hiernaar uitgekeken, naar dit toernooi in eigen land. Dat het eigenlijk onbeschrijfelijk is hoe je dat moet verwoorden. Ook naar de mensen toe. Dat is een bepaalde verantwoordelijkheid die we niet... ik wil niet zeggen dat die we niet hebben genomen.
Nou, je wil het nemen,
maar
je doet het niet expres.
Tuurlijk.
Je doet het niet expres.
Tuurlijk. Nee, precies. Maar het blijft dus dat je niet verder gaat. Ja, voor de Nederlandse toeschouwers, voor de Nederlandse mensen... is het natuurlijk vreselijk. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is nog steeds... tot de dag van vandaag heb ik er echt zo'n bittere smaak van. Dat wil je niet weten.
Welk toernooi heb je een beter gevoel aan? Was dat Nederland in 98, WK, ook halffinale? Of was het dat EK 2 jaar later? Waardoor je eigenlijk door het WK kwam je in een soort favoriete rol terecht. Omdat jullie zo goed speelden, ook toen in 98.
Ja, ik vind dat beide hebben wij gewoon fantastisch gespeeld. hebben echt goed gespeeld. En ik moet je eerlijk zeggen, 1998 in de WK, daar ben ik nog steeds helemaal ziek van. Want dat toernooi was natuurlijk een best wel speciaal toernooi voor mij. Maar ja, een WK 98 en dan speel je in de halve finale tegen Brazilië. 1-0 achter. En dan kop je die bal binnen. En dan weer penalties. Het gevoel met die penalties, dat was gewoon een gevoel dat ja, niet op onze hand was. Ik bedoel, met penalties 98 eruit gaat en 2000 met penalties eruit gaat, ja, dan heb je zo'n gevoel van, ey.
Ja. Die strafschoppenserie, dat was 4-2 voor Brazilië toen in die tijd, die strafschoppenserie. En in de reguliere speeltijd 1-1, Ronaldo eerst, 46 minuut. En jij 3 minuten voor tijd, 1-1, die schitterende kopbal.
Ja,
och.
Ja, voorzet, fantastische voorzet van Ronaldo natuurlijk. Echt een voorzet, ja, die was gewoon beter, kon hij niet. Ja, en dan zie je die bal zo aankomen. En ja, dan voel je al dat, hey, dit gaat hem worden. En ik timede gewoon en ik knikte hem in het doel. Tafarel, die kon hem niet houden. Ja, en die euforie, dat was gewoon niet normaal.
Ik zag trouwens dat jij toen geen penalty nam, Patrick. Ronald nam een penalty toen.
Klopt.
En die miste.
Philippe miste ook nog.
Bergkamp maakte de 2-2 nadat Dunga en Emerson hadden gescoord. En uiteindelijk, degene die ook scoorde, was Frank de Boer.
Frank, klopt.
Ja, Frank nam hem ook. Waarom nam jij hem toen niet? Waarom stond je op het lijstje dus?
Ik stond blijkbaar niet op het lijstje, nee.
Hoezo?
Misschien
stond... Hoezo
ja,
niet?
Ja, weet ik niet.
Ja, opvallend, toch?
Zeg maar. Ja, ik weet het niet eigenlijk. En nog steeds, weet je, die twee toernooien. En je wordt er telkens meer maar weer aan herinnerd. Mm. Het blijft wel een bittere smaak.
Ja.
Dus het, weet je, dan doe je het zo goed in het hele toernooi. Bij je club gaat het goed. En op het moment suprême. Ja, dan is het geluk. Want je moet ook natuurlijk een beetje geluk hebben. Is het geluk niet aan je zijde. En dat is zo erg. Terwijl je met zo'n mooi team. Met zoveel euforie speelt. Je wint van Argentinië. Met een fantastische goal van Dennis. Die de hele wereld overgaat. Het blijft pijnlijk.
Nou ben jij een... we zitten al trouwens op 45 minuten. Maar we gaan de blessuretijd gewoon even in. Niet zo lang hoor, maar gewoon nog even. De scheidsrechter bepaalt. Kleine 3 minuutjes nog. Vind ik. Nou ben jij natuurlijk een legend bij Barcelona waar je nu zit. En ik weet zeker dat heel veel jongens die jou hebben als leidinggevende nu... ook nog regelmatig met dingen komen misschien uit het verleden.
Ja. Nee, absoluut.
Waar word je het meest aangesproken door de jongens van Barcelona?
Ja, ze willen weten hoe het voelt om in het eerste te spelen. Want je hebt natuurlijk te maken met alle jongens van 7 tot en met 18, 19 jaar. En ze willen eigenlijk mijn ervaringen weten als voetballer. En ze proberen ook te weten te komen wat ze wel en wat ze niet kunnen doen. Hoe ze het beste hun rendement kunnen halen op hun positie. Ik bedoel, er zijn allerlei dingen die ik natuurlijk als speler mee kan geven. Wat beter voor hun ontwikkeling kan zijn.
Ja, dat is mooi.
En dat is wel mooi dat ik dat kan doen. En ja, dat is echt, dat geeft me ook een voldoening. Om de jongens die dat nog allemaal voor de boeg hebben. Of ze nou in Barcelona 1 gaan halen of ergens anders. Via een omweg naar hun doel. Om dat aan hun mee te geven. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is echt zo mooi om te doen.
Het laatste wat we gaan doen, Patrick, is eventjes de wedstrijden doornemen die er aankomen voor het Nederlandse elftal bij het EK. Nederland speelt op het EK als eerste tegen Oekraïne. En ik vraag aan iedereen om te kijken in zijn glazen bol. Dus ik ben benieuwd. Nederland-Oekraïne, wat voorzie jij als uitslag?
Nederland-Oekraïne. Oekraïne die wordt nu getraind door de Shevchenko.
Ja.
En ze doen het aardig. Ik heb een paar interlanden van ze gezien. En ze doen het aardig, moet ik zeggen. Maar normaal gesproken moet het 2-0 worden voor Nederland.
Oké, 2-0 voor Nederland. De tweede wedstrijd is Nederland-Oostenrijk. Wat zeg je daar?
Daar zeg ik 3-1.
3-1 voor Nederland, neem ik aan, hè? Oké.
Ja.
En dan de derde groepswedstrijd is Nederland-Noord-Macedonië.
Ja. Noord-Macedonië. Ja, weet je het is? Ik denk dat als je die eerste twee wint,
ja,
wil je de anderen natuurlijk ook winnen.
Tuurlijk.
Maar er ligt ook aan de uitslagen tussen de anderen. Om misschien de spelers die allebei de wedstrijd hebben gespeeld, misschien om die door te wisselen.
Mm-hmm.
Dus en zullen de andere spelers natuurlijk hun gram willen halen. Dus ik denk 3-0.
3-0. Ik hoor al, man. Je bent echt een coach. Je moet echt weer coach worden. Dat is echt een zo'n goede zin. En dan de laatste vraag.
Nou, het ook.
Wie wordt de winnaar van het EK, denk je?
Oh.
Ja, lastig, hè?
Ja, ik bedoel, iedereen hoopt natuurlijk Nederland.
Ja.
Maar om eerlijk te zijn...
Ja.
Jezus.
Lastig, hè?
Ja, dat is lastig, want ja, als ik...
Maar daarom is het de glazen bol. Het is niet de waarheid. Het is gewoon, weet je, je pakt die bol en je voelt er een beetje aan. En je voelt. En je denkt, wat zegt deze glazen bol?
Ja, maar wil je dat ik Nederland zeg? Of
nee.
Niet dat ik denk wie...
Ik wil dat je wat zegt op basis van jouw expertise, kennis, liefde, kwaliteit, inzicht, ervaring. Dat wil ik dat je zegt. En zat Nederland is prima, maar het mag ook... Als je denkt dat Liechtenstein is het Liechtenstein.
Nee, ik denk dat Frankrijk...
Kijk, ik heb... op dit moment van deze podcast heb ik, even kijken, 6 podcasts opgenomen. En van de 6 zeggen er 3 Nederland en 3 Frankrijk tot nu toe.
Oké. Okay.
Dus Frankrijk is wel topfavoriet tot nu toe bij
Maar laat me eerlijk zijn. Ik wil wat zeggen, maar ik weet het niet.
Zeg het wel. Nee, ho, Patrick Kluivert. Nee, wat wilde jij zeggen?
Jij wilde zeggen, ik zeg niks.
Dat kan niet anders met zo'n Mbappé of zo. Nee, je wilde wat anders zeggen. Je wilde iets over Nederland zeggen.
Nou, Mbappé, dat is natuurlijk een wereldspeler.
Patrick, je wilde iets over Nederland zeggen.
Ja.
Wat wil je over Nederland?
Ik hou van mijn jongens.
Nee, het is al te laat.
Ik hou van mijn jongens en ik gun het Frank. En ik gun het Frank zeker.
Nee, iedereen gunt het Frank. Iedereen gunt het Frank.
Maar we zijn trouwens ook Engeland vergeten. Want Engeland is, die heeft ook echt een heel goed team. Hè?
Dankjewel, Patrick
Kluivert. Maar je mag maar één zeggen.
Jij bent de enige naast mij die Engeland zegt.
Nee, Engeland, ja. Engeland of Frankrijk, denk ik.
Ja,
maar ik hoop Nederland.
Patrick, we zitten al door de tijd. De blessuretijd zit er ook op. Ik bedoel, deze wedstrijd is gespeeld.
Wacht even. Ik ga even kijken. Volgens mij heb ik hier een fluit. Dus
ga je het even affluiten?
Wacht, ik ga hem pakken. Want
je pakt hem.
Echt even officieel affluiten.
Ja. Hij heeft hem gevonden. Het is de gele fluit. En dan gaat hij hem officieel affluiten.
Hoor je hem nog?
Ja, ik hoor je nog. 1, 2, 3... Je luistert naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die 3? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.